Wilt u met me meegaan naar Efeze hoofdstuk 5, vers 28 tot 31. En u ziet het is inmiddels deel 14. Het is een lange serie geworden, maar vandaag wil ik het wat accenten leggen. Maar eigenlijk maar een bepaald accent die ik uit deze tekst laat voortvloeien in de hoop dat het ook ons verder mag voeden. En Efeze 5, 28 tot 30. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen liefhebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, staat daar, heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en hij koestert het. Zoals ook Christus, of zoals de Heere, de gemeente. Wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn gebeente. Tot zover. Ik had u ook gezegd aan het begin van deze serie, en het is een lange serie geworden, om er zo in te gaan dat we gevormd worden. Dat ons zicht op de rol van de man en de rol van de vrouw, en dat ik daarin praktische accenten naar voren wou halen. Dat onze levens, onze huwelijks, gevormd zouden worden doorheen deze serie. Dat als we terugkijken, dat we zeggen van, ja, ik ben veranderd. Dat is mijn diepe wens geweest. En ik hoop dat het ook vandaag weer daarin mag bijdragen. Het is ook een ernstige serie geweest. Er waren ferme boodschappen bij. Zeker de laatste weken, er waren ernstige boodschappen. Hoe onze huwelijken eruit zien en hoe ze stralen. En ik hoop dat ze steeds meer gaan stralen. En soms moet je wel eens aan een kind vragen hoe ze onze huwelijken zien. En ik was daarover aan het lezen en ik moest zelf schateren op de wijze waarop kinderen soms naar hun huwelijk kijken. Het was namelijk, aan jonge kinderen werd gevraagd van, nou, hoe zie je dat, hoe herken je getrouwde mensen? En een van de kinderen antwoordde, en die zei dit: ze zijn heel gelukkig als ze met andere mensen spreken. En we kunnen erom lachen, maar kinderen kunnen het soms op zo'n rake wijze zeggen. Of een ander kind werd gevraagd, van hoe zie jij dat? Wel, je herkent dat ouders getrouwd zijn als ze op dezelfde kinderen schelden. Het zijn rake dingen en laten we wel wezen, soms moeten wij wel eens om die dingen lachen. En daar zit ook een kern van waarheid in. Ik bedoel, we kunnen het negatief zien, maar soms zit er wel een kern van waarheid in. En soms moeten we lachen met onszelf of grappen maken en ben het niet gewoon, ik heb er nog een paar. Hoe herken je nu de verschillen tussen mannen en vrouwen? En er zijn er zoveel van en er zijn altijd van die grappen dat je denkt, nou, heer, dat is niet zo netjes, maar soms zijn ze grappig hoe ze verwoord worden. En deze kwam ik van de week tegen en ik heb er zo een aantal dat ik dacht, er zit een kern van waarheid in. En dan mogen we ook wel eens ontspannen naar het geheel kijken. En het werd als volgt geformuleerd. Een vrouw maakt zich zorgen over de toekomst totdat ze getrouwd is. Een man maakt zich nooit zorgen over de toekomst totdat hij getrouwd is. Er zit een kern van waarheid in, is het niet? Weet u wat een succesvolle man is? Een succesvolle man is die meer verdient dan zijn vrouw uitgeeft. Nou, dat is natuurlijk zo'n standaard graf. Maar weet u wat nu een succesvolle vrouw is? Dat is die vrouw die succesvolle man weet te vinden. Voor ons mannen is er nog een bemoediging. En waarom? Wij krijgen eigenlijk een bemoediging mee om al onze fouten die wij gemaakt hebben in ons huwelijk gewoon rustig te vergeten. Al onze fouten kunnen we vergeten. Weet je waarom? Het is niet noodzakelijk dat twee mensen ze herinneren. Vrouwen hebben vaak namelijk de hoop dat de mannen in het huwelijk zullen veranderen, maar het probleem is ze veranderen niet. vrouwen hebben de hoop en de gedachte dat hun man, hoe zeg ik dat nu? Vrouwen hebben de hoop dat hun man zal veranderen, maar hij verandert niet. Mannen leven met de gedachte dat hun vrouw niet zal veranderen, maar ze verandert wel. Het zijn van die eenvoudige dingen dat je denkt van, het is wel eens interessant om dat te lezen en daar eens bij stil te staan in deze serieuze serie. Om ook gewoon eens een ontspannen moment te hebben. Momenten waar we inderdaad serene grappen kunnen maken over dingen dat je denkt, er zit wel eens een kern van waarheid in de grappen die gemaakt worden. Laten we wel wezen, mannen en vrouwen zijn verschillend. We zijn op sommige punten totaal verschillend gemaakt. Ja, we geloven in een complementaire gedachte. We geloven in een aanvullende gedachte. Daar zijn we ook mee begonnen, dat man en vrouw elkaar aanvullen. Maar we zijn op sommige punten totaal verschillend. Sommige verschillen zijn gemakkelijk te bespreken. Sommige dingen kunnen we inderdaad in een bepaalde ontspannenheid met elkaar bespreken. Er zijn zelfs verschillen die we met andere mensen kunnen bespreken. Die we in een groep kunnen bespreken. Waar we om kunnen lachen en waar we ontspannen mee om kunnen gaan. Maar er zijn ook verschillen die heel moeilijk met anderen te delen zijn. Of zelfs verschillen in een huwelijk tussen man en vrouw die nauwelijks intern bespreekbaar zijn. Die gevoelig liggen. En een van die dingen wil ik, en u heeft het misschien in de schema al gezien, een van die gevoelige onderwerpen wil ik vandaag eens bespreekbaar maken. Een van de dingen waar man en vrouw niet zo heel eenvoudig over spreken, over de verschillen hoe ze het beleven, over hoe ze verschillend gemaakt zijn. Spreken de man en vrouw niet altijd, of de verschillen die ze, hoe ze gemaakt zijn in seksueel gebied, en hun beleving van seksualiteit, hun intenties en verlangens bij intimiteit, zijn ze zo verschillend, maar is niet altijd makkelijk om bespreekbaar te maken. En vandaar dat ik dacht uit deze tekst waar inderdaad duidelijk staat dat de mannen hun eigen lichaam liefhebben, maar ook het lichaam van hun vrouw moeten liefhebben, kan ik inderdaad het heel breed trekken en alles omzeilen en alle praktische dingen naar voren halen, maar vele heb ik al benoemd, maar deze nog niet. Ik kan u ook zeggen dat ik 10 jaar geleden de preek niet op deze wijze had voorbereid, omdat ik daar denk ik iets wat schoorvoetend in geweest zou zijn. Maar ik denk dat een van de grote verschillen tussen man en vrouw terug te vinden is in het punt van intimiteit, van hun seksualiteit. En dat het ook best is goed is om dat op een volwassen manier met een gemeente met elkaar door te denken. Ik lees dit als een, dat ik het ook gelezen heb, dat dit een moeilijk punt is, dat man en vrouw moeilijk over seksualiteit spreken onderling, is ook uit onderzoeken naar boven gekomen. Is duidelijk. Ik bedoel, er zijn onderzoeken genoeg die dit als een hekelpunt aanhalen. Veel problemen als we naar een dokter gaan, of als je de boeken openslaat, waar een christelijke dokter inderdaad ook heel wat christenen op consultatie krijgt, omdat ze moeite hebben om op seksueel gebied één te worden. Maar kan u ook eerlijk zeggen, uit eigen ervaring. Dit ligt niet ver van mijn bed, om het zomaar eens letterlijk te zeggen. Voor ons was het niet makkelijk om in ons huwelijk hier één te worden en om hierover te spreken. Het heeft heel wat tijd gekost en geduld en inzet, ja, om te streven naar eenheid op het gebied van seksualiteit en intimiteit. En om dat bespreekbaar te maken. Nou, zijn we er al? Nee, maar ik denk dat we aardig op weg zijn. We zijn aardig op weg. En daarom wil ik eigenlijk vandaag een poging doen. En het zal niet meer dan een poging zijn. Om u mee te nemen over op het gebied en in het gebied van seksualiteit. Om dat bespreekbaar te maken. En om vanuit Gods woord hulp te bieden. Wat de Heer te zeggen heeft als schepper van intimiteit. Hoe wij daar mee om mogen gaan. Ik hoop dat het u kan helpen. Ik hoop dat het ons kan voeden. Ik richt mij ook niet zozeer op de mannen vandaag. Ja, de tekst pakt er natuurlijk helemaal uit richting de man. Maar ik denk dat het ook goed is en wijs om dit wat breder neer te zetten voor een ieder van ons. Zowel de man als de vrouw. En ik hoop dat ik hier waardig over mag spreken, eerbaar, maar ook open en praktisch. Als eerste ben ik begonnen vanuit deze tekst, omdat het hier gaat in Efeze 5, vers 28 tot 30, zoals we dat gelezen hebben. Laten we onze gedachten daar nog eens over gaan. Dat het hier gaat over een verzorgende liefde. Zo moeten de mannen hun eigen vrouw liefhebben als hun eigen lichaam. Wie zijn eigen vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Het gaat hier inderdaad over een verzorgende liefde. En ik heb al op heel wat punten doorheen de serie eigenlijk al van alle kanten wat ingevuld over hoe wij als mannen in dit geval onze vrouwen kunnen verzorgen. Ja, in vers 25 ging dat ook hoofdzakelijk over een opofferende liefde. Een bodemloze liefde. In de versen daarna, 26 en 27, was het inderdaad ook een bouwende liefde. Een heiligmakende liefde. En die twee concepten had ik al aardig wat ingekleurd. En vandaag hoop ik inderdaad, wat ik al zei, het specifiek te maken naar de liefde tussen man en vrouw. Hoe ze dat op lichamelijke wijze naar elkaar mogen uiten. Intimiteit, geslachtsgemeenschap. Ik richt ons op beide. Maar laten we ook eens een stukje geschiedenis hier inbrengen. Een stukje geschiedenis. Want de kerkgeschiedenis is soms fascinerend. Als u denkt van de kerkgeschiedenis, wel. Er is inderdaad in geen boek, voor zover ik weet, en ik hoop daar nog verder in te studeren, want soms zijn mijn middelen zeer beperkt. Ja. Maar voor zover ik weet, is er namelijk nooit een synode in de kerkgeschiedenis geweest om de seksualiteit of de relatie tussen man en vrouw in intimiteit te regelen, vast te leggen of een decreet over te maken. En toch zijn er, als je zoekt, duidelijke regels geschreven. Duidelijke regels doorheen de kerkgeschiedenis die aangeven dat de kerk een bepaalde verwachting had van zijn onderdanen. Ja, als je naar de kerkgeschiedenis kijkt, dan is het hoofdzakelijk de katholieke kerk die natuurlijk zijn regels op hun onderdanen legt. En het was als volgt. Seks was verboden, ik noem het even seks, hè. Als ik dit gebruik, dan gebruik ik dat in de zin zoals we terugvinden in Gods woord. Een dienende liefde naar de ander. Tenzij ik het woord anders ga omschrijven. Dan geef ik ook aan als de wereld ze kijkt op seks, dat is wat ik eruit kan halen wat erin zit. Dat is het tegenovergestelde. Maar ik wissel ze af en toe even om, zodat ik niet één woord de hele tijd heb, intimiteit, maar zo rijk is de vocabulair niet. En we willen dat wel in een Bijbels kader inkleuren. Dus denk met mij mee, als ik dat woord gebruik, dat u nu denkt in de platvloerse manier waarop het in de wereld gebeurt, of op een beeldscherm, of in een blad die we niet horen te lezen, maar in de Bijbelse kader, tenzij anders vermeld. Dus de kerk leek wel degelijk een bepaald standpunt in te nemen. Als ze keken bijvoorbeeld naar de lijdensweek van de Heer Jezus, dan was op de dag van de arrestatie, op donderdag, was seks verboden. Op de vrijdag, als de Heer Jezus gekruisigd en begraven was, was intimiteit verboden. De zaterdag, en naar ik begreep, alle zaterdagen in een kalenderjaar waren uitgesloten, want die stond in het teken van de heilige Maria. Op zondag was er intimiteit verboden, want dat stond in het teken van de heiligen die opgenomen waren in glorie. Oh ja, Pasen, dat was ook uitgesloten om intimiteit en seks te hebben, Pinksteren, en vooral ook niet met kerst. Ach, natuurlijk, als de vrouw haar regels had, vasthoudende aan de Oud-Testamentische verordeningen van het verbond van Mozes, die vielen ook uit. En voor de Nederlanders, dat is de maan stond, de regels, soms moeten we daar vertalingen bij inleggen. Als je dat ging doorrekenen, dan bleven daar wel geteld 44 dagen per jaar over. En als je dit zo leest, dan kunnen we daar wat om lachen en we krijgen een glimlach op ons gezicht. Maar de gedachte is altijd vanuit de kerk geweest dat je op zijn hoede moest zijn, op de hoede voor seks, want het zou wel eens kunnen ontaarden in seksfestijnen. Onreinheid zou in de hand gewerkt kunnen worden als daar te veel vrijheid gegeven werd. Je zag het ook bij de kerk, want het celibaat werd ingevoerd voor de heiligen. Nou, ik kan beter zeggen, voor de klerken. Zij die een functie en een rang hadden in de kerk. Celibaat. Maar het was ook zo dat rond 1700 en 1800, als we dan in de tijd een behoorlijke sprong maken, in het Victoriaanse tijdperk, met name dan ook in Engeland, waar de hogere klassen waren. En vrouwen mochten bijvoorbeeld nooit naar hun eigen man blote enkels hebben, want stel je voor dat je hem eens zou kunnen verleiden. Bij de voltrekking in die tijd, 1700-1800, werd het huwelijk en de inwijding van het huwelijk als zijnde de ceremonie dat ze samen verenigd werden, was een groot feest, was rijkelijk gevierd. Maar de huwelijksnacht werd voorgesteld als een verschrikking. Jonge vrouwen werden gewaarschuwd om hier niet naar uit te zien. Ze moesten ingetogen zijn, met soberheid ingaan en vooral beperkt geven. Een vrouw van een voorganger die een boek geschreven had, schreef het volgende advies naar de jonge vrouwen. Dat ze op seksueel gebied hun mannen weinig moesten bieden en niet al te vaak en vooral met tegenzin. Want het zou wel eens uit de hand kunnen lopen. Tot inderdaad iets wat ongepast zou kunnen zijn. Dan denk je dat 1700-1800, het begin van deze eeuw, nee, de vorige eeuw, oh sorry, we zitten al in de 21ste, begin van de 20ste eeuw, rond 1900, was er ook een boek die toch redelijk wat gelezen werd, had dergelijke waarschuwingen, dat de schrijver die zei van een overdaad aan seks brengt veel schade toe. Het ontneemt kracht en het brengt zelfs schade toe aan het intellect en het brengt absoluut geen geluk. Zijn advies was, en dit was zijn advies, het beste zou zijn twee aparte bedden en nog beter twee aparte kamers. Want alleen al het uitkleden van elkaar als je naar bed gaat, zou wel eens kunnen ontaarden in iets wat niet zuiver, rein of juist was. Wel, ik heb zo de indruk dat wij in een andere tijd grootgebracht zijn. Dat wij nu anders leven in de wereld, althans, zo lijkt het toch op ons heen. Maar mijn vraag was, leven wij in een andere tijd? Oké, we hebben misschien niet dat onze enkels bedekt moeten zijn, of we hebben misschien niet dat advies dat hier gegeven wordt. Maar wat voor advies geven wij? Hoe leven wij? Kijk, dit waren allemaal menselijke maatregelen om als het ware voor hun gedachten een seksuele ontaarding in te dammen. Ik denk ook eigenlijk als je het gaat bekijken, is er bijna geen gebied zo gevoelig voor bepaalde regelgeving dan het gebied van intimiteit en seksualiteit. Want er zit ook een groot genot en vreugde aan vast. Die heel snel over kan gaan van genot en vreugde naar lusten. Dus we zijn al gauw ook zelf geneigd naar bepaalde regels. Geef me regels, leven wij niet vaak zo? Hoe vaak heb ik er mensen niet horen zeggen tegen ons en gevraagd van Erik, geef mij gewoon regels, wat mag en wat mag niet. Dat is veel makkelijker. Wij hebben ook van die bepaalde dingen. Misschien dat wij geen regels, en dan bedoel ik niet de regels die de vrouw heeft, maar normen en standaarden, die leggen wij ook heel makkelijk in. Als we die al niet in willen voeren, hebben wij een ander trucje. Dan hebben wij iets wat we heel snel inbrengen en dat is de zondigheid van onze oude natuur. Het hart is arglistiger dan alles. er is nog zoveel slechts in ons. Wij gebruiken dat soms als, ik zou bijna zeggen, als een norm, als een standaard om maar een bepaalde manier van intimiteit ook misschien wel in te dammen in een kader dat het voor ons toch een beetje prettig voelt. Onze gemeente is daar gevoelig voor. Waarom? Omdat wij het duidelijk beeld hebben van zonde en dat rijkelijk willen prediken. Het is bijna een natuurlijke reflex om maar de laatste barrière die er is naar misschien wel seksuele ongerechtigheid, om daar de zonde nog eens flink neer te duwen. En ik geef toe, ik heb gesproken over zelfbeheersing bij de mannen. Een belangrijk feit. Maar we moeten ook voorzichtig zijn om eens grondig na te denken wat Gods woord zegt over intimiteit in het geheel. Ja, want ik denk namelijk dat velen van ons in het huwelijk gegaan zijn met een heel bizar beeld van wat intimiteit was. Ik tenminste wel. Mijn dominee, als ik mij goed herinner, was het advies van, en het enige waar intimiteit voor was, was om een volgend nageslacht te creëren. Het was gegeven voor procreatie, voortplanting. Dat was alles wat ik te horen kreeg. Hij heeft gelijk gehad. De Heer heeft ons gezegend met 3 kinderen hier op aarde. Sommigen van ons zijn het huwelijk ingegaan. Misschien wel met de gedachte of het advies. Intimiteit is vies, is jakkie. De meeste van ons, denk ik, hadden geen benul wat Gods plan was met intimiteit toen ze het huwelijk ingingen. Sommigen hebben er nog steeds vragen over. De meeste van ons hebben er vragen over. Hoe vaak? Hoe ver? Wanneer? Waar? Mag je er wel van genieten? Of niet? Daarom wil ik eigenlijk gewoon met grote bewogenheid en met een stuk ontspanning het woord van God openen. Er is ook voor mij verrijkend. Ik ben net als jullie. Ik ben een man van vlees en bloed. Ik hou van Gods woord. Maar ik heb ook mijn hart zeer duidelijk voor ogen neergesteld. Heb ik de juiste normen? Heb ik de juiste standaard voor ogen? Dus ik hoop zo datgene te delen met jullie waar ik ook zelf doorheen worstel en natuurlijk samen met mijn bruid. En als eerste is denk ik een van de punten is, we moeten het ook bekennen, het is geen makkelijk onderwerp om over te spreken, maar ik wil het toch vrijmoedig doen. En als eerste is het, God heeft intimiteit geschapen. Genesis 2:24 heb ik daarbij geplakt. God heeft intimiteit geschapen. Er is een schepping en het is een scheppingsdaad van hem persoonlijk. Er is niet iets wat voortvloeit uit, wel oké, ik heb het toegestaan, zoals bijvoorbeeld echtscheiding. En God heeft het toegestaan, maar dat komt niet overeen met zijn heilige volmaakte wil. Maar intimiteit was Gods perfecte wil, heeft hij gedecreëerd en hij heeft het persoonlijk ingesteld in de seksualiteit van man en vrouw. Hij schiep hun naar zijn beeld. Man en vrouw. Mannelijk en vrouwelijk. En wat zegt hij in Genesis 2:24? Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten, zich aan zijn vrouw hechten. En ze zullen tot één vlees zijn. Dit is zo'n belangrijke term. Één facet van de één vleeswording en de hechting is dat man en vrouw fysiek, persoonlijk, intimiteit beleven. Dat is één onderdeel ervan. Dat is niet alles wat in die eenwording naar voren komt. Maar dit is wel één van de facetten erbij. En dan te bedenken, als God klaar is en alles geschapen heeft, wat zegt hij? Wel, oké, het is redelijk. Hij zegt, het is zeer goed. Hij schept man en vrouw. Hij geeft ze de mogelijkheid en de ruimte in intimiteit. En hij zegt, het is zeer goed. Zeer goed. Intimiteit is heilig verklaard door God. Hij heeft zijn stempel van goedkeuring eronder gezet. Wij krijgen het als een subliem geschenk. Wij krijgen zoveel dingen als een subliem geschenk. Heerlijk eten. Een warme douche. Vakantie. Een tas koffie met een heerlijk uitzicht. Warme broodjes. Mooie kleding. De Heer geeft alles voor aan ons om van te genieten. Inclusief intimiteit. En laten we wel wezen. Dit is iets wat wij op gelijkwaardige wijze aan moeten nemen als andere geschenken van Hem. Het is niet iets wat we schoorvoetend moeten aannemen. En soms zijn wij als kinderen van de Heer, mag ik het zo zeggen, te bescheiden bij onze Vader. Ik weet dat het een beetje vreemd klinkt vanuit onze positie en vanuit onze gedachten dat wij schepselen zijn en Hij schepper. Maar wij als enige weten wat God gemaakt heeft, gegeven heeft en vrijelijk aan ons geeft. Wij zijn de enige die het op waarde kunnen schatten, wat het ook maar is. En hoe nemen we het aan? Alles met mate. Dat is onze bescheiden christelijke levenshouding. We mogen wel een auto, maar niet een extravagante. Als we zien in welke auto wij nu reden, waar we in begonnen, dan rijden wij nu super deluxe. En ik kan u zeggen, over 20 jaar, als u nog bij machten bent om een auto te kopen en te rijden, die zal nog veel mooier en luxer zijn. Dus wat is de norm? De Heer geeft rijkelijk. En ik pleit daar continu voor dat wij niet kunstmatige regels neerleggen van dit kan wel voor een kind van de Heer, die auto kan wel en die auto kan niet. Waarom? Wij hebben heel snel de christelijke gedachte dat alles met mate moet. Alles beperkt, een grote mate van ingetogenheid. We mogen wel op vakantie, maar niet te luxe. We mogen wel een douche nemen, maar niet te lang. Ik zie Jasper mooi. Dit is mijn troef. Ik denk dat Jeroen ook wel iets zo heeft van, yeah. Ja, er is altijd nog ouderlijk gezag, hè. En soms, en dit is niet mensen om negatief te spreken, maar onze hemelse Vader geeft zoveel en zo rijkelijk en zo vrij. En wij zijn gauw tevreden met de kruimels van de tafel. Ook op het gebied van intimiteit. Tevreden met de kruimels die er zijn. En begrijp me goed, ik promoot geen zonde. Dat is niet waar ik heen ga. En ik hoop ook dat u dat voelt. Maar soms ontzeggen wij ons het beste. We laten het beste liggen. We durven niet het volle geschenk van Gods genade te benutten, omdat we bang zijn voor misbruik. Ik kan u zeggen dat ik regelmatig dingen misbruik. Soms ben ik daar wel dankbaar voor. Want dan weet ik dat ik over het maximum gegaan ben. Over de lijn. Want soms zijn er genoeg gebieden in mijn leven waar ik te ver terugblijf en inhoud. En niet benut wat de Heer voor ons heeft. Het is een algemene zin, spreek ik dan ook, hè? En zeker als het gaat over intimiteit, dat de Heer duidelijke grenzen heeft gesteld. Ik bedoel, het kader is denk ik duidelijk. Het is intimiteit in een huwelijk. De Heer heeft gewoon 10 geboden neergelegd, heel eenvoudig, om het huwelijk te zeggen wat het niet is. Overspel. Seksualiteit voor het huwelijk. Ja. Geslachtsgemeenschap met dieren is niet juist. Het is altijd privé. Altijd. Het is altijd tussen één man, één vrouw. Zie je, zo geeft hij een heel keurig kader. Maar daar binnenin is vrijheid. 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 Om maximaal te benutten. Wij staan niet ons hele leven lang op een dieet wat betreft intimiteit. We moeten onszelf niet op een kunstmatig dieet zetten. Of op een onnatuurlijk iets wat de Heer niet zo bedoeld heeft. En ik weet het, ik duw hier naar de grenzen van de rand van Gods woord. Maar soms is dat nodig. Soms is dat nodig. Gaat u eens mee naar Spreuken 5 vers 18 en 19. Want God geeft niet alleen intimiteit. Hij heeft niet alleen zijn goedkeuring gegeven. Hij geeft het niet alleen in zijn schepping. Hij zegt zelfs, er mag een passievolle intimiteit zijn. Een passievolle intimiteit. Het kader is duidelijk. Het is in het huwelijk wat ik al zei. Maar intimiteit hoeft niet smakeloos te zijn. God spoort zelfs aan tot een passievol samen zijn met elkaar in intimiteit. Spreuken 5, en daar konden we meer in lezen, maar ik pak eenvoudige versen, vers 18 tot 19 van Spreuken 5. En in de versen daarvoor gaat het ook over, maar vers 18 en 19 uit de HSV. Mogen je levensbron gezegend zijn en verblijd je over de vrouw van je jeugd. Want dit gaat over het samen zijn van man en vrouw. Verheug je er maar in, verblijd je er maar in, dat mag. En dan gaat hij verder. Een zeer lieflijke hinde, een bevallige steengeitje. Nou, dat zijn voor ons geen complimenten als we daarnaar kijken. Maar waar het om gaat is over de elegante bouw van deze beesten. Het gaat over de hele tijd in dit hoofdstuk, gaat het richting seksualiteit. En daar gaat hij nu ook heen. De contouren van haar lichaam zijn zo elegant als... Nou, vul het zelf maar in, maar de schrijver vulde het in die tijd in als een hinde. Als een steengeitje is niet eens. Maar wat staat er in de HSV? Ik bedoel de NBG. Heeft iemand de NBG? Een bekoorlijke ree. Daar komt al iets meer gevoel in, vind je ook niet? Maar dat omschrijft feitelijk, dat er aangemoedigd wordt, kijk maar naar je vrouw en zie de elegante vormen als het ware. Maar dan gaat hij verder. Laat haar borsten jou ten alle tijden dronken maken en dool voortdurend rond in haar liefde. Heeft u hier al eens een diepgaande preek over gehad? Bijbelstudie? Meestal gaan we daar snel overheen. En meestal gaan we naar het negatieve. En daar bedoel ik mee... In het hele kader is het zo van, ja, het moet exclusief voor je vrouw zijn en alleen je vrouw en je gaat door. Maar de spreukenschrijver, Salomo, bedoelde iets meer. In de NBG staat dit, laat haar boezem u ten alle tijde vreugde dronken maken. En in dit geval de borsten en de boezem in de context, was nou niet een gebruikelijke Hebreeuwse uitspraak, maar het neigt naar... Het laat helemaal zien en het geeft sturing aan en het gaat over intimiteit. Dat is waar het heen gaat. Maar het was geen gebruikelijke Hebreeuwse uitspraak. Dus Salomo, die drukt hier als het ware ook de lijn verder van wat normaal gangbaar was in de Hebreeuwse taal en de cultuur. Dat hij inderdaad zegt, laat de borsten van je vrouw, de seksualiteit die er mag zijn tussen man en vrouw, laat je dat vreugde dronken maken. Ziet u ook het eerste woord in die zin, of tenminste in dat stukje, laten haar. Oftewel, het is iets waar je jezelf sturing aan kan geven. Het is exclusief, het is jouw bron. Als je teruggaat in een paar versen, je eigen bron, je eigen waterput. Maar dat is hetgeen waar Salomo hier vrij over spreekt, God promoot. En die zegt eigenlijk, die intimiteit... Zorg dat je daar, je zou kunnen zeggen, intoxicated. Nu heb ik het Engelse woord wel in het Nederlands niet. Bedwelmd. Dank je. Bedwelmd, verrukt, dat je in die intimiteit jezelf mag geven. Zie je, dus in dit vers zie je ook duidelijk dat het Gods bedoeling is dat we hartstochtelijk mogen genieten van de intimiteit die hij geeft. Als hij dat omschrijft met laat de boezem van je vrouw ten alle tijde vreugde dronken maken. Wees daar onder invloed van. Verzadigd. Je zou het zelfs kunnen omschrijven, wat de schrijver hier zegt is een bedwelmende liefde voor. En nu trek ik het even breder, de ander. Ja, hier gaat het over de man. Maar het geldt voor beide. Een bedwelmende liefde. Onder invloed zijn van de liefde, van de lichamelijke intimiteit, waar het hier ook over spreekt, dat mag je met passie ingaan. Het is goed. En laten we wel wezen, hoe goed is het niet om verzadigd te zijn in lichamelijke wijze van je partner? Er is zoveel eenwording daar. Daar hoeven we niet schoorvoetend over te doen. En de Bijbel is daar niet schoorvoetend over. We hebben een heel Bijbelboek wat erover gaat. Het is niet alleen Spreuken dat Salomo gegeven heeft. Hij heeft het boek Hooglied gegeven. Kom, we gaan naar Hooglied. En ik zou bijna zeggen, hier moet je er zelf eens in gaan dineren met een correcte uitleg over Hooglied. Want als we gaan lezen, dan zien we helaas in de HSV dat de vertalers van Hooglied, het zit niet zo ver na Spreuken, hè? Spreuken, Prediker, Hooglied, nog voor Jesaja, voor Jeremia, voor Ezekiel, voor Daniel, Hosea, Joël, daar allemaal voor. Maar het zit na Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomie, Jozua, Richter, Rutte, 1 Samuel 2, 3, 4. Huh? Dus daar ergens, in het midden, net na het midden. Een boek die helaas in de hele kerkgeschiedenis enorm moeite heeft gehad om het ingelijfd te worden in de kanon van de schrift. En waarom? Het woord God wordt er niet in genoemd. En in dit geval schrok ik toen ik hem goed doorlas, bepaalde gedeeltes in de HSV. Het viel mij op dat elke keer er geschreven werd met een hoofdletter. Alsof het gaat over de liefde van Christus voor zijn bruid, de gemeente. Dat is wel een hele bizarre uitleg van dit boek. En dat is ook jammer dat het zo moet. Oftewel, het wordt gezien als een allegorie. De letterlijke interpretatie van de tekst wordt er niet gedaan. Terwijl de letterlijke tekst gewoon eenvoudig is. Een man en een vrouw die elkaar leren kennen. Ze gaan richting het huwelijk, ze maken elkaar het hof. En in hoofdstuk 4, 5 wordt hun huwelijk verzegeld. En na die tijd gaan ze het huwelijk in en krijgen ze ook de normale troubles die wij hebben. De normale hiccups, de normale problemen. Maar het is een fascinerend boek. Het is een boek die gaat over lovemaking. Ik bedoel, gepassioneerd. Als je dit boek leest, dit staat vol met passie. Dus overal waar u een hoofdletter ziet als het gaat over mijn geliefde of over mijn, of noem het maar op, dat is, verklein het maar, dit gaat tussen een man en een vrouw. Dit gaat niet over Christus en zijn gemeente. De gemeente kwam in Handelingen hoofdstuk 2, waar Jezus ook zegt, misschien wel een heel belangrijk punt, in de evangelie spreekt Christus altijd over zijn gemeente als zijnde, het moet nog komen. Het is altijd, elke vorm die de Heer Jezus gebruikt, is future tense. Oftewel, het is toekomstig. Dit spreekt over, niet over de gemeente. De kerk van Jezus Christus is niet te vinden in het Oude Testament. Dat was het geheimenis. Weet je wat er nog? Voor degene die tenminste in Efeze meegegaan waren, Efeze hoofdstuk 3, vers 5 en 6, het geheimenis. Vroeger onbekend, nu bekendgemaakt. Zijn Nieuw Testament is profeten en apostelen. Heel belangrijk. Terug naar Hooglied. Ga dus mee naar hoofdstuk 3 vers 11. U heeft de tekst, als het goed is, of de teksten voor u. Dit gaat over twee geliefden. En hier spreekt het over Salomo. Ga naar buiten, staat daar, en zie dochters van Sion. Koning Salomo met de kroon. Waarmee zijn moeder hem gekroond. Of kroonde op de dag van zijn bruiloft. Ja, op de dag van de blijdschap van zijn hart. Dit is het moment dat hij als koning gekroond wordt. Maar ook dat hij inderdaad. En dat is het punt hier. Dat hij het huwelijk ingaat. Het huwelijk ingaat. De kroon staat op zijn hoofd. Want het is vandaag zijn bruiloft. Maar dan gaat hij verder en op rijke wijze gaat hij spreken hoe hij zijn bruid op zijn huwelijksdag en in de huwelijksnacht, om het zo maar even in te vullen, hoe hij haar beschrijft en hoe ze samen laten zien wat het is om passievol intimiteit te mogen hebben en hoe hun weg daarheen gaat. Het staat vol, en als je dat hoofdstukken leest, en zeker ook hoofdstuk 4, en ik haal er maar bepaalde facetten uit, anders zou het wel erg lang zijn. Maar als je er Hooglied heen leest, dan zijn het altijd bijzondere omschrijvingen van elkaars lichaam. In dit hoofdstuk, dat zien we ook, de ogen worden omschreven, de tanden, de lippen, het gezicht of de kaken, de nek, de borsten, alles wordt omschreven. En in hoofdstuk 4 vers 12 wil ik u mee heen nemen. En hier spreekt de bruidegom. Een gesloten duin bent u, mijn zuster, mijn bruid. Een gesloten bron, een verzegelde fontein. En dit spreekt over haar maagdelijkheid. Zij had alles van seksualiteit en intimiteit bewaard voor dit moment. Het was veilig, het was opgesloten, het was verborgen, het was afgesloten voor iedereen. En hier zegt hij, je bent eigenlijk mijn zuster, mijn bruid. Jij hebt het voor mij bewaard. De meest intieme zaken en delen van je leven heb je voor mij rein bewaard. Vers 15. Gaat hij verder. O bron van de tuinen, put van levend water, dat van de Libanon stroomt. Hier gaan als het ware, hier wordt de bron opengezet. En dan zegt hij eigenlijk van, het is wel gesloten voor iedereen, maar niet voor mij. Want we zijn samen één geworden, de bruiloft is voltrokken. En het is een put van levend water. Het is nu beschikbaar voor de bruid. Er was afgesloten, maar het is nu beschikbaar. Want dit is het moment. Laat mijn liefde en mijn lichaam je maar volledig verzadigen. Een levendmakend bron. In die zin dat de seksualiteit en de intimiteit waar ze heen gaan, dat je mag verzadigen. Als een waterbron, als een dorstige momenten. Dit is trouwens ook een bijzonder mooie omschrijving, maar nu lezen we over de vrouw in vers 16b. Het is namelijk de vrouw die haar bruidegom uitnodigt. De bruid die de bruidegom uitnodigt. Om de liefde met haar te bedrijven. En wat zegt ze hier? Laat mijn liefste. Kijk, en daar staat het hoofdletter. Bij liefste, dat is gewoon een kleine L. Dat is gewoon haar man. Laat mijn liefste in zijn tuin komen. En eten van zijn beste vruchten. Want dit is een passievolle uitnodiging van de vrouw tot haar man. Die zegt, kom maar. Mijn tuin. Die afgesloten was, mijn bron die verzegeld was en bewaard is nu open. Kom in mijn tuin. Ik open mijn liefde voor jou. Dit is een uitnodiging voor hartstochtelijke intimiteit en haar bruid komt. En hij komt met grote verwachting. Ze hebben elkaars lichaam bejubeld door het hele hoofdstuk heen en daarvoor. Ze hebben elkaar hartstochtelijk begeerd. Hun lichamen zijn als het ware gereed. En ze nodigt hem uit en hij is er klaar voor. En wat zegt hij dan in hoofdstuk 5 vers 1? Ik ben in mijn tuin gekomen, zegt de bruid. Mijn zuster, mijn bruid. Dit zegt de bruidegom, sorry, ik weet niet wat ik helemaal zei. Maar. Ik heb mijn mirre geplukt, zegt de man. En mijn specerijen, ik heb mijn honingraad en mijn honing gegeten. Ik heb mijn wijn en mijn melk gedronken. Hij is verzadigd, hij is verrukt. Hij is overladen met goedheid en genot. Hij is bevredigd. En ook zij. Ik heb alles gekregen en meer dan ik had kunnen inbeelden, zegt hij. En als we dit zo lezen, wat valt ook op dat het op zo'n waardige wijze geschreven wordt. En niet platvloers. Niet koud en niet kil. Maar sereen en waardig. En loffelijk. En goed. Als we door hoofdstuk... Wie heeft in zijn gezin Hooglied gelezen als zijnde van, dit is goed voor het onderwijs van mijn kinderen? Ik niet. Dat is niet een boek waar ik zo makkelijk heen ging. Ook omdat het heel grafisch is en het is lastig uit te leggen. Dat geef ik ook toe. Ja, maar als je een eenvoudig boek ernaast hebt en inderdaad de lijn begrijpt, dan begrijpen we nog niet allemaal wat hij bedoelt met mirre en specerijen en honingraad en honing. Wel, wat zegt hij over haar lippen? Die waren zoet als honing. Het was niet zo waard, het was een lekker kusje. Nee, het was... Ik ben vreugdedronken van die kussen van jou. Zwaar als honing. Zie, hier spreekt een man als zijnde van ik ben verzadigd. Hij is overladen met passie. Hij is overladen met genot. En het wordt rijk en vol voor ons neergezet, maar waardig en eerbiedig. Maar er is een stukje wat volgt in hoofdstuk 5 vers 1. Een heel bijzonder kanttekening hierbij. En wat staat er namelijk in de HSV? Eet vrienden, drinkt en wordt dronken geliefden. Dat is niet de bruid die spreekt. Dat is niet de bruidegom die spreekt. Zo, wat is de volgende optie? Een toeschouwer. May it never be. En dan bedoel ik een menselijke toeschouwer. Er is niet een supporter die hun aan staat te wakkeren. Een groot aantal uitleggers zijn ook heel eenvoudig die zeggen, dit is Gods stem die de bevestiging geeft dat de man en de vrouw verzadigd zijn in hun fysieke intimiteit nadat het huwelijk gesloten was. En dat Gods stem aanmoedigt en zegt, eet maar, eet. Vrienden, drinkt en wordt maar dronken, geliefden van elkaar. Dit is wat we zo eenvoudig kunnen zien, dat God zijn geliefde kinderen aanspoort om tot een bedwelmende liefde van elkaar te komen. Zal ik het een beetje grafischer omschrijven? God is niet beschaamd om twee bezweten lichamen aan te moedigen in het feest van de intimiteit. God is niet beschaamd om die grote passies te zien. Hij is niet verontwaardigd over de lichamen die elkaar verzorgen in de intimiteit. Zo lezen wij dat niet zo vaak. Hè? Wij zijn eerder dat bescheiden. Ik promoot geen zonde, dat is ook niet wat we hier lezen. Dit is het heilige en het juiste aansporen. Dat is ook wat ik vandaag probeer te doen. U hoort niet veel negatieve dingen van mij. U hoort niet veel beschermende regels. Ik probeer de stem van God hier te verstaan, die ook tegen ons zegt, eet. Man en vrouw, eet. Word dronken, geliefde. Hooglied is feitelijk een handleiding voor intimiteit. Ik bedoel, wil je je vrouw romantisch en je man romantisch meenemen? Er zijn genoeg handleidingen en genoeg dingen naar voren te halen uit Hooglied zelf. Maar weet u, als het gaat over intimiteit, dan is daar een belangrijk ingrediënt die het grote verschil maakt met de wereld. Als we naar de Bijbel gaan, dan zien we dat de Heer daar de grote passies in de intimiteit aanspoort, maar het is nooit zonder romantiek. Het is nooit zonder genegenheid. Het is altijd met dienende liefde. Het is altijd in een sereen kader. Intimiteit en romantiek of genegenheid of tederheid gaan altijd samen. Dat is een concept, die gaan altijd samen. Zie, en nu gebruik ik eigenlijk de wereldse kijk op seks. En de wereld ziet seks als een voorval. De Bijbel omschrijft intimiteit als een beleving. Dat is wat anders. In de wereld is seks een opwelling van hormonen. In de Bijbel is intimiteit is een liefde die opwelt uit het hart en lichamelijk geuit wordt. Seks is een geslachtsdaad, zegt de wereld. Intimiteit vindt altijd plaats in een beschermde omgeving, in een beschermende omgeving van genegenheid, trouw en romantiek. Als je heel Hooglied leest, met alle omschrijvingen die gegeven worden, is altijd grote genegenheid naar elkaar. Zeker tot hoofdstuk 4 als je dat leest. Want dan komen ze, zijn ze getrouwd, dan komen de troubles. Die wij ook kennen. Ja. Het boek Hooglied is heel eerlijk daarover. Zie maar, romantiek en genegenheid. Luister eens goed. Romantiek en genegenheid is het vuur dat een passievolle intimiteit aanwakkert. En die het feitelijk over, die ons meeneemt om het van het seksgedeelte naar het zuivere, correcte intimiteit te brengen. Daar hoort een stuk romantiek bij, genegenheid. Een beschermende omgeving. Romantiek. Bent u nog in hoofdstuk 4 van Hooglied? Gaan we er gewoon even wat dingen lezen. En hij begint daar ook zo mooi. In hoofdstuk 4 van Zenen zegt hij daar zo mooi. Zie, u bent mooi, mijn vriendin. En dit is de man die zijn vrouw omschrijft. Maar andersom wordt het ook omschreven. U bent mooi. Uw ogen zijn als duiven achter een sluier. En uw haar als een kudde geiten dat neergolft over het gebergte van Gilead. Ik heb dat een keer uitgelegd. Dat het ging inderdaad over de luchtscharkeringen en lichtscharkeringen. Als die donkerzwarte schapen de bergen naar beneden kwamen. Dat het licht zo flikkerde. Hij omschrijft het als een prachtig iets. Dat is hetgeen waar je naar op zoek moet als je dit uitlegt. Vers 7. Alles is mooi aan u, mijn vriendin. Ik vind geen enkel gebrek. U hebt mijn hart veroverd, mijn zuster, mijn bruid. U hebt mijn hart veroverd met een blik van uw ogen. Ik bedoel, mannen, weet je dat ook? Als je getrouwd bent en je loopt ergens langs en je kijkt je vrouw aan. En de ene keer is het van, oei, ja, fijn dat je er bent. En de andere keer is het zo van, wow, daar zat iets meer in de ogen dan een gewoon iets. Daar knalde het vuur uit, daar knalde de passie uit. Dat was een magneet waar je naar getrokken werd. En dat mag. U hebt mijn hart veroverd met één blik van uw ogen en een schakel. Gewoon met een schakel van uw halsketting. Oh, hoe mooi is uw liefde, mijn zuster, mijn bruid. Hoeveel beter dan dat andere bedwelmende spul. Mijn. Dit is een bedwelming. Eigenlijk wel fascinerend. Hè? We hebben een preek gehad over alcohol en dat was grotendeels waarschuwing. En dat is de enige manier waarop de Bijbel positief spreekt over bedwelming. Dat is bedwelmd van de liefde van je vrouw. En dan komt hier de vers, dat stukje er nog bij, en de geur van zalfolie en allerlei specerijen. Ik bedoel, het ruikt allemaal lekker daar bij die twee. Geurkaarsjes hebben ze aan, ze hebben het licht gedimd. Hier staat geen halogeenpit aan. Dit is niet allemaal dark, dit is romantisch. Ik ben niet zo'n romantisch type, maar daarover later meer. Hier heb ik veel van moeten leren, hier moet ik nog veel van leren. Wat zegt hij dan vanzelf? Uw lippen druiven van honing, zei mijn bruid. Daar blijf ik graag aan plakken. Dat is wat hij zegt. Honing, melk zijn onder uw tong. En de geur van... En de geur van uw kleding is als de geur van de Libanon. We willen niet te grafisch worden hier, hè, maar hoe kan hij nou weten dat de honing en melk zijn onder uw tong? Hoe weet hij dat? Dat is geen platte kus meer. Hè? Dit is een natte kus. De Bijbel spreekt daarover. Zie, alles wordt hier gezet in een klimaat van genegenheid, een romantisch geheel. De bruid en de bruidegom, in dit geval dan de bruidegom, neemt op tedere wijze zijn vrouw mee. Hij spreekt met haar, hij spreekt lieve woorden. Hij uit zijn genegenheid. Hij omschrijft hoe mooi ze is, haar contouren. Oh, een innige manier bereiden ze elkaar voor. Zie, dit is een warm huwelijk. Als je dit aan de buitenkant ziet, deze twee, dit moet een warm huwelijk geweest zijn. Een huwelijk met genegenheid en aantrekkelijkheid. Je voelt als het ware dat de warmte naar buiten straalt. Als je daarbij komt, heb je zoiets, wow, dit is een glow in the dark. Dit is niet alleen licht, dit geeft warmte, dit huwelijk. Ik bedoel, dit is hoe ze elkaar omschrijven. Dit is waar... Je zou kunnen zeggen romantiek en genegenheid een voorbereiding is voor de intimiteit. Hoe mooi is het niet om, en hoe sereen ja, om in een keuken die soms bij ons heel groot is, maar we hebben de tafel al behoorlijk dicht bij het aanrecht gezet, dat als je langs elkaar loopt, dat je elkaar verplicht bent om aan te raken. Poenk. Een kleine aanraking. Een kus, een streling. Hoe mooi kan dat zijn? Moet u eens met me meegaan naar 1 Korinthe hoofdstuk 7 vers 4. Dan neem ik even een slokje water. Ik hoop dat ik ook nog steeds waardig spreek en dat ik het in een juist context zet, maar dat ik u ook laat zien hoe de Bijbel spreekt over intimiteit en hoe we daar als man en vrouw naartoe mogen leven en hoe we ook als jonge mensen daar naartoe mogen zien. En dit is 1 Korinthe hoofdstuk 7 en soms staat dit helemaal los van alles en iedereen en dan lezen we dit vers zonder de romantische verpakking. We lezen dit vers. De vrouw heeft niet de beschikking over haar eigen lichaam, maar de man. En zo heeft ook de man niet de beschikking over zijn eigen lichaam, maar de vrouw. Dit is naar beide toe. En het woord beschikking betekent feitelijk gezag. Dat je een stuk van je gezag, eigenlijk geef je het lichaam aan de ander. En zegt, daar mag jij gezag over hebben. Je mag ermee doen wat je wil. Ik geef het aan jou, zodat jij daar plezier van kan hebben. Maar mensen, we moeten dit niet loskoppelen van Hooglied. We lezen dat in Paulus zijn brief als onderwijs, hè, zo lekker dogmatisch. Een hamerstuk. Hey, jullie twee, geef je lichaam aan elkaar klaar. Next, volgende. Dit moet je kaderen in een gedachte die bij het totaal van het huwelijk geschreven wordt. Dit is, je zou kunnen zeggen, romantiek genegenheid is de verpakking. Is de verpakking waar intimiteit naar ons toe komt. Het is nooit van, dit is de geslachtsdaad, ga heen en vermenigvuldigt u. Dat is niet wat de Bijbel laat zien. Het kadert het met de gedachte van Hooglied in ons hart. Dat we vol overgave en passie ons lichaam geven om de ander vreugde dronken te maken. Feitelijk zijn, en dat is wat hier staat, onze lichamen zijn een geschenk aan de ander. Onze lichamen zijn een geschenk aan de ander om uit te pakken. Ik las zelfs dat sommigen dat heel letterlijk hebben gedaan. Die hadden zich letterlijk ingepakt om uitgepakt te worden. Dat kan. Als een symbolische handeling, zo van, take it. Zie je, het woord beschikken, wat ik al zei, is dat je het gezag overgeeft. Nou, laten we wel wezen, dat is niet makkelijk, hè? Ik bedoel, als wij in ons Eva of Adam tenue staan, dan zijn we wel het meest kwetsbaar. Dan zijn we het meest beschaamd ook wel eens. En in een manier is dat ook terecht. Want toen Adam en Eva van de vrucht gegeten hadden, wat was het eerste wat er staat? En ze schaamden zich. Dat is wat we eigenlijk moeten leren bij onze partner, bij onze man, bij onze vrouw, om niet beschaamd te zijn. We kunnen niks meer verbergen. En dit is het moment waar je dus staat, zo kwetsbaar, en eigenlijk zegt, dit is het beste voor jou. Ik geef je alles. Ik geef je alles. Ik geef je lichaam aan de ander. En de ander die mag dat met grote tederheid en genegenheid ontvangen. Met grote tederheid ontvangen. Dat kun je niet grijpen, hè? Zie, alles waar dat gegrepen is, heet misbruik. Incest. Verkrachting in het huwelijk. Seksueel misbruik buiten het huwelijk, door wat voor familieleden dan ook. Laat altijd enorme sporen na. Zij die dat meegemaakt hebben, hebben over het algemeen heel veel moeite om hun lichaam vrij te geven aan de ander. Maar dat is wel wat Paulus hier zegt. Ik kan alleen maar oproepen, kom in die vrijheid. Zie, maak er werk van om in die vrijheid te wandelen. Om je lichaam aan de ander te geven. En waarom? Wel, de Heer belooft zegen. diepe zegen. Rijke zegen. Dit is een lering voor ons allemaal. Hè? Dit gaat niet vanzelf. Ik mag het prediken, ik mag het zeggen. Maar ik zit net als jullie. Als een man van vlees en bloed met eigen beperkingen. En we hebben de genade van de Heer zo nodig. Maar weet u, wat hier ook wel belangrijk is, als het gaat over romantiek en als het gaat over elkaars lichaam geven, als het gaat over hoe intimiteit en seksualiteit beleefd worden, is het goed om ook de verschillen tussen man en vrouw te kennen. Heb ik daar nog tijd voor? 3 minuten. Ah, dat zal juist gaan als ik er 10 bij krijg. Mannen en vrouwen beleven intimiteit en seksualiteit compleet verschillend. Dit was ook waar ik naar bedoelde, dat het soms mijlenver uit elkaar ligt. Een man wordt meer aangespoord tot intimiteit bij wat hij ziet. De ogen. Ik bedoel, als ik naar mijn Annemarie kijk, dan is het zo van, nou. En er zijn momenten dat ik denk van, wow. Dat is helemaal terecht, maar het is het oog. Na ik geleerd heb, en na ik gehoord heb, en na ik gelezen heb, is het bij vrouw veel meer de aanraking. Het in de armen nemen van. Het lichamelijk contact maken met. Dat is hetgeen waar de meeste vrouwen veel meer door opgewarmd worden, laat ik het zo zeggen, en voorbereid wordt naar intimiteit. Zie je, een man is in dat punt ook nog eens een airfryer. Hij heeft maar 2 minuten opwarming nodig en alles staat klaar om te gaan. Ja. Een vrouw is, wat dat gaat soms een, als ik het goed begrepen heb, en begrijp het, dat zijn misschien uitzonderingen, ik spreek hier waardig over. Een vrouw is een slow cooker. Dat duurt even voordat dat op temperatuur is. En als je dat begrijpt, oh mensen, dat is al een groot winstpunt. Dat is een groot winstpunt. Ik heb moeten leren dat mijn vrouw, en als ik dat hoorde, veel meer aandacht nodig had. Dat ik haar anders moest benaderen. En een van de dingen waar Annemarie en ik ook samen doorheen gewerkt hebben en wat ons ook heel erg geholpen heeft en wat ik later ook las als bevestiging, dat ik dacht van, hé, dat zijn waardevolle dingen. Voor beide was dat een verheldering. Zie, bij mannen, als het gaat over intimiteit of als het gaat over seksualiteit, bouwt er een bepaalde druk op. Vrouwen kennen dat niet zo. Bij mannen bouwt daar een bepaalde druk op. Dat maakt ook wel eens dat mannen de reputatie hebben om als het ware als eenmaal de trein is begonnen naar intimiteit, zij met voltreinvaart naar het eindstation gaan. Er bouwt een druk op. En soms is het gewoon een voorrecht en een dankbaar moment als de druk, als de stoom afgelaten kan worden. Maar het grote gevaar is dat je inderdaad dat moment van genegenheid en romantiek, dat je dat overslaat. Dat je die haltes die daartussen zitten compleet vergeet. Je stapt niet in een stoptrein, je stapt in een sneltrein. Mannen krijgen daar een gouden etiket van, ach, ja. Daar heb je ze weer. Het enige waar ze aan denken is, het eindstation. Dat is niet waar, alleen het is lastig. En het heeft geduld en ja, ook zelfopoffering, maar ook zelfbeheersing, maar ook begrip van de ander. Om te begrijpen dat ik anders functioneer. Hier hebben wij intern ook wel spanningen over gehad. En misschien u ook wel. We zullen daar niet uniek in zijn. Maar we spreken daar niet zo makkelijk over. Zie, bij vrouwen is dat anders. Bij vrouwen groeit het verlangen naar intimiteit anders. Er is meer de nadruk op contact, genegenheid, de sfeer, de setting. De weg is ook belangrijk. Niet het eindresultaat, maar de weg ernaartoe. Dat verzadigt hun. Het hart wordt langzaam maar zeker verzadigd door de aandacht en de genegenheid. En haar lichaam wordt daardoor voorbereid op het moment van intimiteit. Ik zou bijna zeggen de geslachtsgemeenschap zelf. En voor de meeste huwelijken is dit best lastig om dat in balans te krijgen. En daarin een weg te vinden dat je, en daarin één te worden, laat ik het zo zeggen. Daarin één te worden. Zie, mannen worden daarin vaak ook gezien als Het gaat jullie alleen maar om de geslachtsdaad. En daarin ervaren wij mannen, en dat spreek ik gewoon vrij uit, en dat is ook gedocumenteerd, dus worden vaak gezien als afgewezen. Afgewezen als ze intimiteit zoeken, afgewezen voor allerlei redenen. Ik las zelfs een man die had het bijgehouden. Die had het heerlijk als een geschenk aan zijn vrouw gegeven, om samen over te spreken. Er zijn allerlei, en kent u die uitspraak in Hooglied, van de vossen in de wijngaard? Oh, het zou best eens kunnen zijn, ik heb dat niet helemaal uitgezocht, dat de excuses zijn. Ja, nu niet. Drukke dag gehad, vermoeid. Zie, mannen ervaren vaak afwijzing. De vrouwen daarentegen ervaren regelmatig seks on demand. Als dat ze eigenlijk de intimiteit moeten verlenen op elk moment dat de man het vraagt. Of daar zin aan heeft. Dat ze naar bed gaan of in ieder geval naar boven gaan. Ze gaan zich voorbereiden naar bed, de tanden poetsen en ze lopen de trappen omhoog en denken van wat zal het vanavond weer zijn? Begrijpelijk. We hebben daar ook samen doorheen moeten worstelen. Ik bedoel, ik spreek ook open vanuit mijn eigen ervaring. Hopelijk om daarmee ook een stuk openheid te geven en het bespreekbaar te maken. De vrouw die eigenlijk naar bed gaat en nooit weet wat ze weer kan verwachten, maar eigenlijk gewoon genegenheid zoekt. Zie, het is zo belangrijk. Wil je groeien in eenheid in je huwelijk om een begrip te hebben en een beeld te hebben van hoe een man functioneert, ook al moet hij daarin groeien, en hoe een vrouw functioneert, ook al moet ze daarin groeien. Maar als je daar een verschillen in ziet, dan begrijp je ook, het functioneert anders. Het werkt anders. Ze worden door iets anders aangespoord. Maar daarin kun je ook heel veel eenwording verkrijgen. Maak het bespreekbaar. Dat is mijn hartsverlangen. Dat is waarom ik zo'n preek geef. Maak het bespreekbaar, zodat onze huwelijken ook op het gebied van intimiteit niet alleen zuiver zijn, maar ook rijk. Een passievolle intimiteit. Waar ik de stem van mijn vader hoor en zeg van eet maar, word maar vreugde dronken. Op jullie wijze. Niemand is onze standaard. Ik hoef me met niemand te vergelijken. En dat opzicht is het ook fijn dat je met niemand erover spreekt. Het is tussen mij en mijn bruid. Het is tussen u en uw bruid. Het is tussen u en uw bruidegom. Heel sereen. Maak het bespreekbaar. Zoek manieren om elkaar mee te nemen in de weg van passievolle intimiteit. Je lichaam is een geschenk aan de ander. Laat de ander het uitpakken. Lever een bijdrage in wat fysieke, intieme eenwording van het huwelijk mag zijn. Je zal er alleen maar door gezegend worden. Maar het kan alleen maar. Wij zijn de enigen die het kunnen. Hè? Als we ons huwelijk funderen in Christus. Als wij, en dan pak ik de context weer van Efeze, vervuld zijn met Gods geest. Maak het een punt van gebed. Elk kind van de Heer daarin kan en mag rijkelijk genieten van een passievolle intimiteit. Exclusief. Vrij. En ik zou zeggen, ga nooit tegen één van de gewetens in. Het geweten is een kader waar je niet tegenin moet gaan. Maak het bespreekbaar. Zet grenzen wat je wel en niet doet. En hou een gezonde dosis humor. Dat de Heer ons mag zegenen. En dat wij de intimiteit mogen zien zoals Hij dat bedoeld heeft. En als het ons gegeven is, dat wij het mogen beleven zoals Hij dat bedoeld heeft. Voor de glorie van zijn naam. Vader, dit is een van de onderwerpen waar we nogal snel als kinderen van u schromen om vrijuit te spreken. Als het gaat over intimiteit, seksualiteit, over het huwelijksbed, dan zijn we eerder geneigd om een blos op onze wangen te krijgen. Maar in uw woord, Heer, spreekt u daar zo rijkelijk over. U heeft het ingesteld, u keurt het goed, u moedigt zelfs aan om dat het passievol mag zijn. Wij hoeven niet onszelf op een dieet te zetten. We hoeven onszelf niet op een lager stand te zetten. om met minder tevreden te zijn. U bent een God die geeft en geeft en geeft. Ons overlaat met uw goedheid, ook in intimiteit. Heer, en ik bid zo dat het wat uit deze prediking voortvloeit, Heer, dat het een welgevallig mag zijn in uw ogen. We prediken geen zonde, maar Heer, we prediken wel de rijkdom van uw genade. De rijkdom van uw genade, Heer. U heeft intimiteit gegeven aan de mens, zo anders dan in de wereldse gedachtegoed, Heer. Daar is het een genotsmiddel, puur voor egoïsme. Het is zo anders dan in de dierenwereld, waar het alleen maar een geslachtsdaad is van voortplanting. U heeft het in een huwelijk gegeven, Heer, om ons uniek als man en vrouw exclusief op een unieke wijze één te laten worden. Dat is voor ons allemaal verschillend. Dat is voor ons allemaal uniek. Mogen we dat zo in de binnenkamer van onze huwelijken aan u voorleggen. En dan bid ik dat u uw zegen daar wil geven voor uw eer en glorie.